We waren in Openbaring 21, bij vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En dat is precies wat 2 Korinthe 5 zegt. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Want wij zijn gezet in de hemel. Burgers van dat Jeruzalem daarboven is. Dat ons aller moeder is. Kortom, we zijn ingeschreven in ditzelfde hemels Jeruzalem. En daar gelden deze dingen. In de hemel, dan wel onder het nieuwe verbond. Daar kennen we ook degene die op de troon zit. Dat is vers 5. Die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat is precies waar het over gaat. Want wij lezen dat dat de waarheid in Jezus is. Namelijk dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, namelijk de vorige wandeling, Efeze, en de nieuwe mens aandoen. Afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Dat is toch een proces van vernieuwing. In de brief aan Titus heet dat vernieuwing des, namelijk door, des Heiligen Geestes. Dus een vernieuwend werk dat de Heilige Geest aan ons als gelovigen verricht. Aan de ene kant wordt vastgesteld, wij zijn nieuw. Het oude is voorbij gegaan. En in de praktijk heeft dat zijn uitwerking in ons dagelijkse leven. Namelijk in de verandering van ons denken. Maar daarom ook in onze praktische levenswandel. Waarin wij als priesters de Heer zouden dienen. Ik weet het, dan zegt iemand, ja, maar er staat toch nergens dat wij priesters zijn. Zeg ik, ja, in Openbaring 1. En dan zeggen ze, ja, maar dat gaat toch niet over ons? En dan zeg ik, ja, waarom gaat het nou niet over ons? Ik bedoel, Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dat is wat ik in Efeze ook lees. Dan gaat iemand met een concordantie en met een computer op zoek en hij zegt, ik kan het hele woord niet vinden. Dan zeg ik, nee, welk woord? Het gaat niet om het woord, het gaat om de gedachte. Want daar staat dat we deel hebben aan het volk Gods en gebouwd worden tot een geestelijk huis, een woonstede Gods in de geest. Of gewoon een tempel, een geestelijke tempel, een huis Gods. En dat is een beeld, maar je moet van typologie wat weten. Het is een beeld van een priesterlijk volk. En als je het niet weet, maakt niet uit, is Petrus die het verklaart. En dan zeggen we, ja, maar Petrus heeft het toch niet over ons? Dan zeg ik, nee, maar Petrus heeft misschien niet. Hij heeft het wel over ons, maar het doet er helemaal niet toe. Petrus zegt gewoon dat een tempel een beeld is van een priesterlijk volk. De stenen aan elkaar gevoegd, gebouwd tot één tempel, zijn de uitbeelding van levende mensen die samen één volk, namelijk een priesterlijk volk, vormen. En daarna wordt het uitgedeeld door een tempel. Dat was het huis van de priesters, om zo te zeggen, waar de priesters dienst zouden doen. En dat heeft niks met een bedeling te maken, heeft niks met een adressering te maken, heeft niks te maken met waar het in de Bijbel staat. Het staat gewoon, zo is het. En Efeze zegt, wij zijn zo'n tempel en dus zijn wij een priesterlijk volk. Bovendien, wat is dat eigenlijk, een priester? Iemand die gewoon van Gods wegen is aangesteld om hem te dienen. U weet wel, dat zijn die aangewezen vrijwilligers. Dat zijn wij. Ja. Aangewezen vrijwilligers. En dus wordt gezegd, wedergeboren, nieuw leven ontvangen, nog als eersteling ook, dan ben je priester. Het eerstgeborenen hebben priesterlijke verantwoordelijkheid. En dus bid ik u dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. In Romeinen. Of ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat is Efeze. Welke roeping? Tot eerstgeboorterecht, tot zoonschap, dus tot priesterschap. En koningschap uiteraard. Natuurlijk is dat zo. Wij zijn priesters, we zijn een priesterlijk volk, enzovoorts. En dus zouden wij hem dienen. En als eerstelingen van dat nieuwe verbond en van het koninkrijk zijn we priesters. En we blijven het ook altijd, want wij zouden voor eeuwig God dienen. Je kan er dus net zo goed meteen mee beginnen, zeg ik altijd. Toch? Ja, dat is in ieder geval de bedoeling. En daarmee zijn wij vernieuwd geworden. Zie? Wij waren vroeger, zegt een ander schriftgedeelte, onnut en onbekwaam. Meerdere schriftgedeelten zeggen dat. We waren onnut en onbekwaam, tot niks in staat. En nu zijn we gemaakt, bekwaam gemaakt om God te dienen onder het nieuwe verbond. Ja goed, dat is, wat het maar is, 2 Korinthe 3. We zijn bekwaam gemaakt om God te dienen onder het nieuwe verbond. Maar in de Romeinenbrief staat het ook al, dat we God zouden dienen niet in altijd de letter, maar in nieuwheid des geestes, dus hetzelfde nieuwe verbond, enzovoorts. Natuurlijk, wij zouden hem niet dienen onder de wet. We zijn geen bedienaren van de wet. Maar we zijn bedienaren van het ware heiligdom, de ware tabernakel. En wij eten van het altaar. Ga dan maar eens aanstaan, dus Hebreeën 13. Symboliek, maar toch een duidelijke. Wij eten van het altaar. U weet toch wat het betekent om te eten van de tafel des konings? Dat betekent niet dat je bij hem aanschuift. Maar het betekent wel dat je door de koning wordt onderhouden. Komt in de Bijbel voor. En wij die, en degene die van het altaar eten, zijn dus gewoon degene die priesterlijke dienst doen. En op grond daarvan, van Gods wegen, die hem tot zijn priesters gemaakt heeft, onderhouden worden. En wij hebben een altaar waarvan wij eten, zegt Hebreeën 13. Sterker, er staat, wij hebben een altaar waarvan men niet kan eten als men onder de wet leeft. En als men die oude dienst, de tabernakel, als men daarin leeft als het ware, onder het oude verbond. Maar waar wij leven onder het nieuwe verbond en daar de Heer dienen als priesters, want dat waren de enigen die bij dat altaar mochten komen, althans daarna mochten werken. Hè? Wanneer wij dat doen en hem dienen onder het nieuwe verbond, eten wij van zijn tafel, namelijk van het altaar. Wij leven van onze dienst aan de Heer. En niet ik, omdat ik zogenaamd een fulltimer ben, wat het ook wezen mag. Dat is een raar woord. Want wij allen als gelovigen zijn dat. Je bent niet een priester of zoiets, of je hebt een bediening voor de Heer omdat je een heel bijzondere aanstelling hebt of zo, maar gewoon omdat je een kind van God bent. Naar de kracht des onvergankelijke levens. En daarom zegt de apostel, omdat dat zo is, zouden we ons bij hem melden. Voor de dienst. Romeinen 12 vers 1, dan wel gewoon Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid tot hem toe gaan, naar hem toe gaan, tot hem naderen, enzovoorts. Om hem te dienen. Omdat wij niet leven in een wereld, maar waar je dan ergens in de wereld een stad Jeruzalem hebt of wellicht een tempel. Maar omdat wij leven in het werkelijke Jeruzalem. En daar burgers van zijn, eerstelingen van zijn bovendien, want er komt nog een boel meer in de toekomst. En dat brengt deze verantwoordelijkheid met zich mee. Maar daar leven wij, in dat Jeruzalem. Dus niet dat ik erop uit ben om liederen te veranderen. Trouwens, anders had ik hem niet in die bundel opgenomen. Maar reis het naar die stad. Ik kan het zingen en ik heb er mijn gedachten bij. Maar als je het helemaal als Bijbelse uitdrukkingen ziet, wij zijn niet reizend naar die stad, maar wij reizen met die stad. En onze stad, waarvan wij burgers zijn, zal uitgebreid worden vanuit de hemel naar de aarde, mede door onze bediening daarin. Straks. Jazeker. En in onze dagen nu, mede door onze bediening nu, zijn er anderen uit deze wereld die ook in die stad geplaatst worden, die met ons gezet worden in de hemel enzovoorts. Dat is de tegenwoordige positie. En daar zorgt hij voor ons, eten we van zijn tafel. Daar leidt hij ons niet in de verzoeking. Daar geeft hij ons met de verzoeking namelijk de uitkomst. Daar geeft hij ons genade en daarmee de kracht die nodig is enzovoorts. Niet zomaar omdat wij gelovigen zijn. Of een bepaalde leer aanhangen van dat wij zijn niet onder de wet maar onder de genade. Maar omdat wij in de praktijk daaruit leven. Daar zorgt hij voor ons. En als u tegen mij zou zeggen, gelukkig dat doet nooit iemand. Ik hoop ook dat nooit iemand dat doet. Maar als u tegen mij zou zeggen van, nou ik merk er niks van dat de Heer voor me zorgt enzovoorts. Dan heb ik heus maar één antwoord hoor. Dan zou ik zeggen, en hoe is dat met je dienst aan de Heer eigenlijk? Dat is een hele clue. Als onze levens van hem zijn in de praktijk, zorgt hij voor ons. En waar dat in de praktijk niet zo is, zorgt hij in de praktijk ook niet voor ons. Waarom zou hij? Het heeft geen enkele zin. Genade hebben wij niet ontvangen opdat wij geen verantwoordelijkheid zouden dragen, omdat de Heer wel voor ons zou zorgen uit de rijkdom van zijn genade, waarmee hij overvloedig is over ons, want bijbelteksten kennen we ook nog. Zo werkt het niet. Wij leven uit zijn genade, omdat wij onze levens aan hem ter beschikking hebben gesteld. Hij heeft ons bekwaam gemaakt en wij zouden van die bekwaamheid de consequenties trekken en dus onze levens aan hem ter beschikking stellen. Dat is de roeping, de oproep in de Galatenbrief en de Hebreeënbrief. En beide zeggen, we hebben geen Jeruzalem hier, we hebben een Jeruzalem daar. Het gaat niet om de wereld, gaat niet om hier en nu, maar het gaat om het hier daarmaals, met dank aan broeder Bos nog steeds, voor de uitdrukking. Het gaat om onze tegenwoordige positie in de hemel. We zullen al die aardse dingen gewoon loslaten, onze positie is niet hier. Het was wat de Heer Jezus zei toen men hem vroeg, bent u dan een koning? Toen zei hij, ja, als ik koning was, dan was ik koning van de Joden. Maar als dat zo was, zouden ze mij niet aan u hebben overgeleverd. Dus het is een domme vraag. Zei hij tegen Pilatus. Hij zei, maar ze willen mij niet. En dus, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, zei hij. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Met andere woorden, hij zou een koninkrijk hebben. En hij heeft het ook, maar niet hier. Met opzet niet. Omdat men hem hier verwerpt. En dat laat hij een tijd gebeuren. En daarna zegt hij, nou, het is nu tijd. Hè? En dan gaat het gebeuren. Ik bedoel, dan gaat hij inderdaad zijn koninkrijk openbaren met alle ellende van dien voor degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Brengt ze voor mij hier en slaat ze hier voor mij dood. Dat staat in mijn Bijbel. Dat heb ik niet uitgevonden. Maar het is wat de Heer ons bekend gemaakt heeft. Hoe dan ook, dat nieuwe Jeruzalem is niet zo ver weg. Wij leven daarin. En we leven onder de heerschappij van degene die op de troon zit. En die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij doet het nog. Ik ga er altijd vanuit dat ik een zaal vol mensen heb die gelovigen zijn. Dat blijkt niet altijd zo te zijn. Maar als het gaat om de Heer en zijn werk, dan moet ik u zeggen, wat hij doet is dingen nieuw maken. Hij modificeert ze niet, reviseert ze niet. Hij verandert wellicht uw leven, maar niet in de zin van dat hij een modificatie, een wijziging aanbrengt of iets dergelijks. Hij geeft u totaal nieuw leven. Ter vervanging van het oude. Het oude deugt voor geen meter, is niks meer aan te doen, stoot er los. En als iemand het kan weten, is hij het uiteraard. En hij zegt, wat moet gebeuren is dat er een nieuwe komt in de plaats van de oude. Een nieuwe mens in de plaats van de oude mens. Als je een hulpje zoekt in uw leven, moet u ergens anders wezen. Maar als je zegt, mijn leven, dat is niks. Ik wil wel ander leven hebben, dan kunt u bij de Heer Jezus Christus terecht. Hij maakt alle dingen nieuw. En de volgende zin zegt, en hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En eigenlijk, dat is heel de Bijbelse boodschap. Als er al wat geschreven is, zal ik maar zeggen in die schriften, is het dit. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe schepping, nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe mens, een nieuw verbond, een nieuw koninkrijk, enzovoorts. En dat het zo is, blijkt uit wat erachter staat, want de volgende zin luidt, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, enzovoorts. Want het idee dat hij alle dingen nieuw maakt, is de complete samenvatting van heel de heilsgeschiedenis. Dat is de enige echte Bijbelse boodschap. Wedergeboorte heet het ook. Dood en opstanding heet het ook. Maar gewoon, hij zou een nieuwe schepping maken. En daarna staat er, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Wel, daar leven wij uit. We hebben geen moeite om die conclusie te trekken als we het lezen in, wat het maar was, Johannes 7, Johannes 8 of zo. Waar de Heer zegt dat als men dorstig is, dan zou men tot hem komen en hij geeft dat levende water. Johannes 4 is het trouwens ook. En we drinken uit die bron. De bron des heils. Zie? Levend water. Beeld van de geest zeggen we ook wel eens. Maar eigenlijk gewoon een beeld van leven zelf. Dat niet meer verloren, niet meer verloren kan gaan. Dat niet meer kan sterven of wat dan ook. En daarna staat er die overwint zal het heelal beërven. Alles. Schepping. Met Christus. Want indien wij kinderen God zijn, zijn wij zonen. En dus erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. En hij is inderdaad onze God. En wij zullen hem tot zoon zijn. Of wij zouden hem tot zoon zijn. Wij zijn het ook als het goed is. En in de toekomst zal het officieel gemaakt worden en geopenbaard worden. In de wederkomst van Christus dan wel in het nederdalen van dit Jeruzalem uit de hemel naar de aarde. Zie. En daarna staat er maar den vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendieners en al de leugenaars. Is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Hoe je dat ook keert of wendt, wat hier gewoon staat, is dat er uiteindelijk, let op, uiteindelijk, maar twee mogelijkheden zijn. Of men is in dit nieuwe Jeruzalem, of men is in de poel des vuurs. De poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Want enerzijds kan men in Jeruzalem zijn. Andere optie is dat is hoofdstuk 20 vers 15, dat zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En diezelfde lui worden in 21 vers 8 beschreven als de vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke, doodslagen, de vreerders, het over en wat men wezen mag. Maar in elk geval, ongelovigen dus, worden geworpen in de poel des vuurs. En andere mogelijkheden zijn er uiteindelijk niet. En tot op heden is het zo dat er nog wel wat tussen zit, want die poel des vuurs, daar is nog niemand in. Dat komt pas eventueel na de jongste dag. Zie? En in onze dagen heeft een levend mens nog steeds de keus. Nee, niet om in de poel des vuurs te gaan of Jeruzalem binnen te gaan, maar om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, op grond waarvan de Heer hem dan binnenlaat in dat nieuwe Jeruzalem. En dat behelst tot in onze dagen, in hemelse toekomst, en hierna in de volgende bedeling, betekent dat men leeft in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Met opzet zeg ik niet 1000 jaar, want het is een eeuwig koninkrijk over die aarde, enzovoorts. Meer mogelijkheden zijn er niet. Daarna een paar details. Er wordt eerst weer gezegd in vers 9. Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Het is al een beetje eigenaardig. De bruid, en maar ook de vrouw. Is het nou de vrouw of de bruid? En het antwoord is, dat maakt eigenlijk weinig uit. Dat is precies wat ik u al gezegd heb. Als je de gemeente plaatst naast Israël en de volkeren, dan noem je Israël in ieder geval de bruid en de gemeente noem je de vrouw. Omdat het in de Bijbel staat. En als je vraagt me wat betekent het, dan zeg ik, nou ja, dat wij zijn lichaam zijn, want dat staat in de Bijbel, in Efeze 5. Als je het hoofdstuk niet kent, schieten we nu niks op. Maar er is verder niks moeilijks aan. Maar de twee termen geven al aan dat er verschil kan zijn, inderdaad. Tussen eerstelingen en dat wat later komt. Toch? En ik zeg altijd, die vrouw die het eerste kwam, die was nooit de bruid. Maar wel getrouwd. En daar ging het maar om. En zo is het met de gemeente ook. Wij waren nooit de bruid, wij zullen het ook nooit zijn. Wij waren meteen de vrouw, heet dat. Aan de hand van de oud-testamentische symboliek, maar vervolgens in Efeze 5 uitgelegd. Nou ja, zijn vrouw, zijn lichaam, het vrouwelijke, de buitenkant, het lichaam van Christus. Want beeldspraak blijft het uiteraard. Nou goed. Zeker als het is de vrouw des lams. Als het lam beeldspraak is, en dat is het, is de vrouw dat ook en de bruid uiteraard ook. Hè? Maar goed, gaan we weer verder. Dan staat er, hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en het toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Daar ging het ook inderdaad over. En daarna beschrijft Johannes die stad. En hij zegt, nou ja, het zag eruit als jaspis. En dat is leuk, want niemand weet wat het eigenlijk is. Wat de betekenis is van dat Griekse woord althans. Ook niet van het Hebreeuwse woord eventueel. En dus ik kan er ook niks meer over zeggen. Wat duidelijk is, is dat het er erg edel uitzag. De stad is normaal gebouwd van stenen. Jeruzalem is trouwens gebouwd van Jerusalem Stone, zo heet dat. Hè? Bepaalde afmeting, maat van stenen. Maar het zijn zeker geen edelstenen. Maar deze stad wordt beschreven als gebouwd van edelstenen. Er staat ook blinkende gelijk kristal. En kristal is ook tamelijk edel. De essentie, zeg ik altijd, van edelstenen is dat het licht doorlatend is. En kristal is ook tamelijk edel. De essentie, zeg ik altijd, van edelstenen is dat het licht doorlatend is. En daarmee, vele kleuren vertoont enzovoorts. En het is niet normaal, hè, in de natuur. Alles in de schepping, in de wereld, houdt licht tegen. Maakt schaduw en daarmee duisternis. En zodra iets licht doorlatend is, wordt het edel genoemd. Dat heb je toch, hè? Want dat is de essentie dan. Het moet licht ontvangen, in zich opnemen en eventueel doorgeven, doorlaten. Dat maakt iets tot edel. En het maakt ons edel wanneer wij het woord Gods ontvangen en eventueel doorlaten. En het toelaten in heel onze levens. Zodat Christus, die het licht is, in ons is, en in de gemeente is in elk geval, alles en in allen. Dat was Colossense 2, 3. Even opzoeken. 3 is het, dacht ik. Maar in Colossense 3, daar wordt namelijk de gelovigen toegesproken op de wijze die ik al aanhaalde, namelijk leg af, doe uit die oude mens en doe aan, vers 10 van hoofdstuk 3 inmiddels, doe aan de nieuwe mens die vernield wordt. Door wie? Wel door degene die op de troon zit en zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. De nieuwe mens die vernield wordt tot kennis en daarmee gemeenschap, want dat is wat het is, hè? Kennen, gemeenschap. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Hier staat dat wij op grond van onze wedergeboorte en onze onderwerping aan hem, kortom, op grond van dat we de oude mens afleggen, de nieuwe mens aandoen, veranderd worden naar Gods beeld en zo alsnog worden wat we niet waren, namelijk beelddragers Gods. Staat hier toch? En als het al wel waren, waarom moet het dan alsnog gebeuren? Slaat ook nergens op natuurlijk. Dus wij worden veranderd naar het evenbeeld desgene die ons geschapen heeft. Gemeente waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Christus is alles in allen. En Christus is licht en waar hij alles is in allen, daar heb je dus te maken met edelstenen. Met dat wat licht doorlatend is. Doorluchtig heet dat in de taal van de Statenvertaling. En zo zouden wij zijn. Dat is een beschrijving van een nieuwe schepping ook feitelijk. Je vindt de uitdrukking trouwens ook in 1 Korinthe 15... waar de nieuwe schepping beschreven wordt en waar staat dat God zal zijn alles in allen. Dat is alleen een schaalvergroting dus. Want hier in Colossense gaat het over de gemeente, waarin Christus alles in allen zou zijn. En in 1 Korinthe 15 gaat het over een nieuwe schepping. Vers 28 van 1 Korinthe 15, waar staat dat de Zoon zal onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En dat zijn dus de laatste woorden in de beschrijving van de heilsgeschiedenis. Eind goed, al goed. Terwijl gemeente zijn eerstelingen van hetzelfde beginsel. En als dus een nieuwe schepping, een nieuw verbond beschreven wordt in de symboliek, krijg je dus logischerwijze van doen of met edele metalen. En als je niet oppast, blijken die metalen ook nog doorschijnend te zijn. U weet wel, goud. Hier een openbaring. Goud. Doorluchtig gelijk kristal. We kunnen het ons niet voorstellen, maar daar gaat het verder niet om. Of je krijgt van doen, inderdaad, met edelstenen. Dat licht door. Of desnoods met parels. Die licht ontvangen en doorgeven. Niet helemaal er helemaal in, maar via de oppervlakte wel. En daar krijg je die, al die kleuren van. Hè? Die breking van het licht in de oppervlakte van parelmoer, heet dat. Het is de buitenkant, dus het is de moeder. Zo. Maar goed, daar hebben we het een andere keer weer over. Dus terug naar Openbaring 21. Alle kostelijkste steen, blinkend gelijk kristal. Vers 12, ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten. Dat wil zeggen, je kan er moeilijk in. Vooropgesteld dat je erin zou willen. Maar gelukkig zijn poorten. En 12 staat voor heerschappij. De hele Bijbel door. En een poort staat voor... Heel goed, heerschappij. Precies hetzelfde. Dus als je poorten hebt en je gaat vertellen, moet je de 12 hebben. En inderdaad, dat kom je in Ezechiël ook tegen. En in Nehemia, niet te vergeten, 12 poorten van de stad. Zo hoort het ook eigenlijk. Poort staat voor heerschappij. Hij zal u uitgangen en ingangen, wat hetzelfde is, het is dezelfde poort. Maar hij zal je uitgangen en ingangen bewaren. Dat wil zeggen, hij zal je leven onder controle hebben. En als je leven onder controle hebt, dan heb je controle over dat wat bij je binnenkomt en dat wat bij je naar buiten gaat. Dat is heerschappij. En daarom is een stad een koninkrijk, want een stad is per definitie niet maar een woonplaats, maar een plaats met een muur of een wal eromheen op zijn minst. Met poorten, zodat gecontroleerd kan worden wie er in en uit gaat. Daarom hebben wij tegenwoordig in Nederland al onze poorten opgeheven, de grenzen opgeheven. Muren geslecht, zodat iedereen binnen kan komen. Daar ben ik mooi klaar mee. Dat iedereen eruit kan, dat vind ik niet zo erg, maar... Nou goed, zullen we het niet verder over hebben. Maar dat is heerschappij, de poort. Een heel de Bijbel door vind je dat terug. Het woord voor poort betekent namelijk ook gewoon heerschappij en macht enzovoort. Hè? Dus 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven. Op de poorten namelijk. Welke zijn de namen de 12 geslachten der kinderen? Israël, want de poorten worden bewaakt. Er is personeel bij, niet iedereen kan erin. Zo hoort het ook, dus je hebt poortwachters en de... Poorten worden in verband gebracht met de 12 geslachten van Israël. Maar trouwens ook met de 12 apostelen, want die worden later genoemd, geloof ik. Even zoeken. En dat is volgende, dat is vers 14. De muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen de 12 apostelen des lams. Dus 12 poorten, 12 fundamenten. Het betekent volstrekt hetzelfde, want de poorten zijn de fundamenten, de basis waarop de heerschappij uitgeoefend wordt. Waarop het koninkrijk als het ware rust. En of dat nou berust op dat je de deuren kunt openen of dicht doen, of het berust op fundamenten, dat is in de symboliek volstrekt hetzelfde. Daarna heb je altijd nog het probleem over, ja, maar de ene keer staan er 12 geslachten de kinderen Israël. Dus zegt men, het Nieuwe Jeruzalem, dat heeft niks met de gemeente te maken, want je hebt de 12 geslachten de kinderen Israël, dus het gaat over Israël. En de ander zegt, nee, het gaat om gemeentelijke waarheid, want er blijkt uit Galaten bijvoorbeeld, wij zijn in... Het is de bruid en iedereen weet dat de gemeente de bruid is. En daarom vind je ook de namen de 12 apostelen op de fundamenten. Want er staat hier in vers 14 van Openbaring 21. En zoek het daarna dus maar weer uit. Daar kom je dus nooit uit. Iedereen kan bewijzen wat hij wil. Maar schiet niet op, hè. En anderen zeggen, nee, die apostelen hebben ook met de gemeente niks te maken. Want dat was pas Paulus. Dus gaat het toch weer over Israël enzovoort. Maar dan zeg je, hoe kan dat nou? Want die kunnen niet het eerste zijn als wij een hemelse positie hebben ontvangen. Het bestaat gewoon allemaal niet. De oplossing is zeer simpel, maar je moet de voorgaande bladzijde begrepen hebben. Het hele idee is dat de gemeente wel degelijk Israël is. Echter niet op de lage, in de lage betekenis van de term, maar op een iets hoger niveau. Waarop de term trouwens ook bedoeld is, trouwens oorspronkelijk. Maar goed, de gemeente is Israël. Israël is de naam van een volk van eerstelingen dat van Gods wegen speciaal geroepen is om hem te dienen. Moet men daarvoor van Abraham afstammen? Het antwoord is nee. Nou ja, de koning van het volk wel, maar verder maakt het geen bal uit. Want ik heb gelezen dat nogal veel allochtonen in de tijd met de Israëlieten uittoog uit Egypte. Vreemd volk, staat er. Heidenen. Dus tamelijk vreemd als je met ze mee wil overigens, maar dat terzijde. Je had ook ander vreemd volk, dat waren wel Israëlieten en die gingen wel Egypte uit toen ze hun kans schoon zagen. Maar ik dacht, maar met Mozes willen we niks te maken hebben, zeker met die wet niet, dus we maken linksomkeerd. Van onze kant af misschien rechtsomkeerd was dat. Maar goed, daar hebben we, nee, die waren er ook. Hebben we het ook een andere keer wel weer eens over. Ik bedoel, Israël is ook maar een betrekkelijk begrip, maar het is de naam van een volk dat God zich verkiest uit de hele bevolking der aarde om zijn koninklijk priesterlijk volk te zijn. Exodus, wat was het, 18, 19 en zo verder. Vele malen aangehaald. En dan kan ik langs een heleboel verschillende kanten binnenkomen, maar ik neem maar de meest voor de hand liggende. De eersteling van dat volk dat hem zou dienen, niet onder het oude, maar onder het nieuwe definitief. De eersteling van het hele volk, kortom, de eerste Israëliet die bekwaam gemaakt werd tot dat priesterlijke en tot het ambt en het koninklijke ambt, was uiteraard Jezus van Nazareth. Toch? En toen hij bekwaam was, zei hij, daar ben ik, vader, om uw wil te doen. En toen zei vader, nou ga hier dan maar zitten, dit is je positie, de troon was nog vakant. En daarmee ging het volstrekt in overeenstemming met de planning, hoor. Maar het is wel wat de Bijbel letterlijk zo zegt. Hier ben ik om uw wil te doen. Als de opgewekte wel te verstaan. Dus Hebreeën 10, misschien begrijpt u dit ook niet, maar het is echt zo, daar staat het over. Hier ben ik. En toen werd hij van Gods wegen aangesteld tot zoon en erfgenaam in overeenstemming met wat altijd al de bedoeling was overigens. Hij was de eerste. En de Bijbelse gedachte is dat wij die tot geloof komen van Gods wegen het leven van Christus ontvangen door wedergeboorte en daarom aan de Here Christus, aan de Here worden toegevoegd. Dat is de letterlijke term in Handelingen. Wij werden de Here toegevoegd. Dat is die niet goed. Dus oké, wij zijn gemaakt tot leden van zijn lichaam. Niet goed. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Doordat we het levende geest van Christus hebben ontvangen, maken wij van hem deel uit, enzovoorts. Of anders, Christus die de eersteling is, is gezet in de hemel en hij is het hoofd van het lichaam, namelijk zijn gemeente, de vervulling van degene die alles in alle vervult. Dan was ik in Efeze, waar je het maar hebben wil en hoe je het maar hebben wil. Zie? Kortom, wij hebben het leven van die eersteling, de eerstgeborene, degene die ontslapen zijn, maar ook de eerstgeborene van een nieuwe schepping, ontvangen. Zodat de apostel kan zeggen, gij zijt niet vreemdelingen en bijwoners, gij die eertijds heidenen waart, maar gij zijt medeburgers, de heiligen, huisgenoten, Gods gebouwd op het fundament, enzovoorts. Kortom, in Christus zijn wij tevoren al verordineerd om tot zonen te worden gesteld, zegt Efeze. En dus zijn we eerstelingen van Israël. Ja, misschien niet op grond van afstamming, hoewel u kunt niet bewijzen dat het niet zo is, en ik niet dat het wel zo is, dus het maakt niks uit. Misschien niet op grond van afstamming, maar op grond van de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7. Op grond van het leven van Christus in ons. Zie? En hij is die priester van het nieuwe verbond, die eerstgeborene, die zoon. Wij hebben dus aan hem deel. Kortom, hij is Israël en wij zijn die eerste Israëlieten onder het nieuwe verbond. Al zijn we dan ook als takken van een wilde boom afgesneden en geënt op de tammen, ga er liever niet dieper op in, want dan wordt het veel te ingewikkeld. En al is het dan zo dat de natuur, sommige van de natuurlijke takken zijn afgesneden, maar wij zijn Israël. Een heiden kan deel hebben in Israëls burgerschap en iemand die van nature een Israëliet is, kan gewoon als heiden beschouwd worden omdat hij met de God en koning van Israël niks te maken wil hebben. Er is echt niks moeilijks aan. Waarom daar moeilijk over gedaan wordt, weet ik ook niet. Kortom, wij zijn Israëlieten. Dat is één. Een ander ding is natuurlijk, en officieel dan uit Juda, hè, want we hebben deel aan het hoofd van de stam van Juda, de leeuw uit de stam van Juda enzovoorts. En wat de natuurlijke afkomst betreft, de kans is groot dat de meerderheid van de gemeente sowieso van Israël afstamt. Maar goed, daar ga ik het nou niet verder over hebben. En dan heb ik nog een derde lijn, en die derde lijn is dat juridisch gezien de gemeente Israël is. Omdat het eerste volk dat op aarde tot geloof kwam en de onderwerping aan de koning der koningen was nou eenmaal uit Israël. Ik heb het over die Brit, weet je wel, Craddock en zo. Die lijn, die juridische lijn van wie is de erfgenaam van de beloften die God gedaan heeft en wie is eigenlijk de erfgenaam van het eerstgeboorterecht dat God beloofd had aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. Waar komt dat dan terecht? En het komt bij de gemeente terecht. Dus ook op, langs die route zijn wij gewoon Israël. Bovendien heb ik nog een route. Die is minder bekend en ook omstreden. Dat is die uit Galaten hoofdstuk 6. Waar feitelijk staat dat het echte Israël Gods is dat volk dat niet leeft onder de wet, maar onder de genade. Onder het nieuwe verbond namelijk. Want zoveel die naar deze regel, die van het nieuwe verbond, wandelen, over hen is vrede enzovoorts, namelijk over het Israël Gods. En dat zijn wij net zo goed. Al waren het ook Galliërs, Galaten enzovoorts. Kortom, wij horen dat Jeruzalem thuis en de namen van de apostelen horen daar uiteraard bij. En de namen van de 12 stammen van Israël net zo goed uiteraard, is niks moeilijks aan. Bovendien, juist wij, want wij zouden met Christus delen in zijn heerschappij. Dus als er dan toch engelen die poorten bewaken, denk ik soms dat die engelen die genoemd worden ook gewoon een voorstelling zijn van de gemeente. Zoals zo dikwijls, maar dat kan ik niet in een paar woorden bewijzen uiteraard. Dat vind ik ook helemaal niet nodig. Nou, daarna krijgen we de stad lag vierkant. De aardigheid van vierkant is niet dat het vierkant heeft, maar de aardigheid van vierkant is dat het maar één afmeting heeft. Ja. En haar lengte was zo groot als haar breedte en als haar hoogte, dus het is maar één afmeting. Heb je die? Dat was dus niet een ronde stad, die heeft ook maar één afmeting. Ja, ja. Maar vierkant, het kan altijd nog een piramide geweest zijn, velen denken dat. En dat lijkt me ook heel voor de hand te liggen overigens. Echt waar. In het visioen een piramide met vier vlakken, vier hoeken naar beneden op aarde. In het visioen immers, want vier staat voor deze wereld enzovoort. Maar aan de bovenkant inderdaad maar één punt. En een piramide kan met dezelfde lengte breedte als hoogte, uiteraard. In ieder geval, dat idee krijg je van het bouwwerk uit Efeze 2. Met het fundament en de uiterste hoeksteen, dat is van het gebouw, de top. Dat is er maar één, dus dan kom je vanzelf terecht bij een piramide. Nou goed, maar het is eigenlijk de uitbeelding van een nieuw verbond. Van het nieuwe verbond, de naam van het Koninkrijk van Christus. En kennelijk heeft men dat duizenden jaren geleden ook al geweten. Leuk, hè? Ik ben het eind van de dag, ik kan toch niet alles vertellen wat ik nog had willen vertellen, dus ik kan net zo goed even wat ernaast vertellen. Daarom ontbreekt op de piramide, als het een beetje mee zit, de top. Die zit er gewoon niet op, beeld men niet af, is er niet. En het ding wat voor de top moet doorgaan, heet... Ja, in de Bijbel zou je zeggen de hoeksteen, de hoofd des hoeks, uiteraard die laatste topsteen, trouwens. Ook een piramide dan, logischerwijze. Maar in de Egyptische noemen we dat een ben-ben. En ben is het Hebreeuwse woord voor zoon. En ben-ben is dus gewoon de eerstgeborene zoon die voor twee telt. Kortom, die Pyramidion noemen ze dat, geloof ik. Termen ontschieten mij zo laat op de dag. De top van een piramide, een speciale naam, wordt geacht licht te verspreiden. Nou ja, in die vorm wordt die geacht licht te weerkaatsen, maar er wordt geacht een lichtbron in zichzelf te zijn. Daarom beeldt men een oogje af daarin, in de top van een piramide. Niet omdat hij kijken kan, maar omdat een oog een beeld is van geestelijke dingen en daarmee van licht, van wetenschap langs andere route. Daar is het oog voor. En niet voor Big Brother is watching you. En ook niet voor het idee dat er een camera zou zitten die anders in de gaten had vanaf de top van de piramide of de obelisk. Of iets dergelijks. Maar gewoon, het is een uitbeelding van Christus. De steen. De verhoogde, rechtopstaande steen. Een obelisk, maar een piramide kan het ook zijn. Maar het kan ook een uitbeelding zijn van heel de gemeente en van een nieuwe schepping en wat dan ook. Maar de top is dan de uiterste hoeksteen, namelijk Christus. Daar gaat het maar om. Het is gewoon een oud Bijbels beeld, allang. En ook bekend in de wereld. Nou goed. Hij maakt de stad met de rietstok op 12.000 stadien. Als je het omrekent en je neemt de stadie zo kort mogelijk, dan kom je altijd nog uit op 2100 zoveel kilometer. Dus ja. Maar een stadie betekent ook maar gewoon een maat. Net als we ons woord meter betekent ook maar een maat. En het woord el hebben wij trouwens uit het Hebreeuws. Maar het woord el in het Hebreeuws betekent ook maar gewoon een maat. Het doet er niet toe hoe groot die maat is. Het is gewoon 12 bij 12 bij 12. En omdat het groot is, groots is, ook dat koninkrijk, is het 12.000. Bij 12.000, bij 12.000. Maar 12 staat gewoon voor heerschappij. En het bevestigt wat hij steeds zegt. Het is gewoon een beeld van het koninkrijk van Christus. Symboliek. Daarom is de tijd die over ons heerst, want de mens, deze wereld, schepping is onderworpen aan de heerschappij van de tijden. Dat kan ik ook aan u zien soms. Maar goed, aan u en mij. Maar heerschappij, daar kun je niks mee. Je kunt niet door de tijd heen lopen. Je bent er onderworpen, je zit erin en die heerst over ons, heeft zijn uitwerking en zo. Hè. Maar daarom wordt de tijd onderverdeeld in een periode van 12 uren van de dag. En zo'n 12 maanden van het jaar, of 12 manen van het jaar, net als u wilt. Dus ook de 12 tekens van de dierenriem enzovoort. En dus de 12 maal 30 graden in een cirkel, want die is afgeleid van de 12 tekens van de dierenriem. En zo verder. 12 eerst. En vandaar 12 stammen van Israël, die zouden heersen met God. En vandaar de 12 tronen waarover de Heer sprak in verband met de discipelen enzovoort. Het is Jerijnse symboliek, maar een hele duidelijke. Nou goed. Hij mat haar muur op 144 el, dus ruw genomen 72 meter dik. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat er nog weer om 144, want dat is 12 maal 12. Dan heb je 12 gewoon weer terug. Maten kunnen ook wat uitbeelden, natuurlijk. En het gebouw van een muur was jaspis en de stad was van zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. Dan denk je, dan was het toch geen zuiver goud. Maar in de symboliek kan alles. Het is goud en goud is eeuwig leven in elk geval. Het staat voor onvergankelijke dingen. En onvergankelijke dingen zijn onvergankelijk omdat ze ontvankelijk zijn voor het licht. En dus in de symboliek is het volstrekt logisch dat goud is als glas. In de zin van het laat licht tot zich. Bovendien van oudsher wordt goud vergeleken met de zon. Met haar gouden stralen. Nee, als je last van hebt van de hitte is het de koperen ploert. Maar als je het als een zegen beschouwt, heet die van goud te zijn. Ook nog niks moeilijks aan. Nou ja, goed, en daarna kom ik bij de top van het bouwwerk, waar ze ook ligt. Maar een kroon, dat is de top ook van waarmee iets gekroond wordt. Een mens of een ding, maar een kroon is een kroon omdat het de uitbeelding is van de zon en de stralenkrans van de zon. En dus is hij ook typisch weer, typisch van goud. Zilveren kroon kan niet. Dan noem je het maar een diadeem of zoiets, maar een kroon is van goud en geeft licht. Vandaar een kroon. Luchter, die geeft geen lucht, maar licht, hè. voor de jongeren onder u. Een kroonluchter is niet een ventilator, maar een lamp. Ja, in de vorm van een kroon als imitatie van de zon. Nou, zuiver glas en de fundamenten van de murenstad waren met allerlei kostelijk gesteente, dus licht doorlatend, verseerd. En er staat er eerst de fundamenten, jaspis, saffier, chalcedon, smaragd, sardius. Ik heb me er echt ooit wel in verdiept, broeders en zusters, jaren geleden. En ook heel uitgebreid. Daar hou je alleen een stapel boeken van over. En daarna weet je nog niet wat welke steen is en waarom. Laat staan wat het zou betekenen en wat de verschillen daarvan zouden zijn. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik kom al. Er is een heel interessant boek over, maar je bent jaren verder voordat je tot de conclusie komt dat je er nou nog niks van begrijpt. En dat is zonde van die jaren. Dat meen ik serieus. Tenzij je er een hobby in hebt, dat is prima. Echt waar. Maar goed. Bovendien, ik denk altijd aan bloembollen, want daar heb ik ook weinig verstand van. Chrysopraas, dat lijkt me een soort krokus te zijn. Amethyst, hè? Hyacinth staat er trouwens gewoon tussen. Doe me maar een bosje amethyst. Ik weet het echt niet, het zegt mij helemaal niks. Maar wat er uitbeeldt is de pracht, de grootheid, de kostbaarheid ervan. En daar gaat het maar om, uiteraard. Want zo is dat koninkrijk van Christus toch? Nou goed. De 12 poorten waren 12 paarlen. Iedere poort was elk uit een paal, als het tenminste goed vertaald is. En daarna staat er weer: de straat was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. We houden het maar met deze beelden en wij wandelen maar op de straten van goud en in witte klederen enzovoorts. Natuurlijk is het beeldspraak, maar we hebben niks beters dan dat. Dus we houden het daar maar op. Ik heb er geen probleem mee. Ik stel het me zo voor en dan zal het waarschijnlijk nog veel mooier zijn dan het in onze voorstelling al was. En dan vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde. Nee, dus logisch, het hele ding is een tempel. Het is een huis gods. Heel zijn koninkrijk is dat. Ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en, of namelijk het Lam. Want het idee is dat de Heere, de Almachtige God, in die stad woont. Voor zover er een heiligdom is in die stad, is het dus de Heer zelf. En je kunt ook zeggen, voor zover hij ergens in woont, is het in die stad, namelijk in dat koninkrijk, en dat is dus zijn tempel. Het is goed te verdedigen dat de tempel van ouds een uitbeelding is gewoon van een nieuwe schepping. Er zit nog veel meer aan vast, maar goed. Niettemin, de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, namelijk het Lam is haar kaars, haar lichtbron namelijk. En daar leven wij in. En ik ben geneigd, omdat ik nou toch moet ophouden, vanuit zo'n vers meteen verder te lezen in Hebreeën hoofdstuk 12, waar we straks al waren. Want hier staat: de stad behoeft de zon en de maan niet dat ze in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Voor zover wij verlicht worden, broeders en zusters, in onze levens, voor zover ons wijsheid, woord Gods wijsheid, bekendgemaakt wordt, is het afkomstig niet van wat er altijd al in de wereld was. Oude wijsheid of zoiets. Eerst beginsel de wereld, zon, maan. Maar het is afkomstig van de heerlijkheid Gods. En de heerlijkheid Gods is een andere term voor Christus. Die de heerlijkheid Gods is en in wiens aangezicht wij de heerlijkheid Gods zien, want dat zijn zo de Bijbelse termen. De heerlijkheid Gods heeft de stad verlicht en ook ons. Zie? Kortom, nog korter, het Lam, Christus, is onze kaars. En niet zozeer de leeuw uit de stam van Juda, maar het Lam. Als u levenswijsheid wil leren, dan zou het deze moeten zijn, dat de weg naar heerlijkheid, en dat willen we eigenlijk allemaal van nature wel, al heb je modernisten die hebben uitgevonden dat ze het niet willen. Nou goed. Maar als we heerlijkheid willen, verhoogd willen worden, eer willen ontvangen, gaat dat alleen via de weg van dienstbaarheid. Er is een goede reden voor. De mens is van nature een dienstknecht, een dienaar. Hij is geschapen om te dienen. En zijn levensvervulling kan hij dus alleen vinden, niet in heerschappij, maar in dienst. En daarom de mens bij uitstek, ons grote voorbeeld, is de Heer Jezus Christus. En die kwam in de wereld niet om gediend te worden, zei hij, maar om te dienen. En daarna zei hij, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Toch? Kortom, we hebben het lam als voorbeeld. Die zich ter slachtbank liet leiden. Ja, is zo. Maar het heeft geleid tot eeuwige zaligheid voor ieder die hem gelooft. En dat is ons voorbeeld ook. Dienstbaarheid, nederigheid. En dan laten we ons wellicht hier als een lam leiden en doen we onze mond niet open. Maar het neemt niet weg dat als in de toekomst gezegd zal worden, kijk, daar heb je dat lam, dan zal blijken dat het lam een leeuw is. Snapt u? Het is een kwestie van met Christus lijden om met Christus verheerlijk te worden. Maar hoe dan ook, al wat tot ons komt, komt niet uit menselijke of christelijke traditie of van de een of andere filosoof, theoloog of van mijn part bijbelleraar, maar het komt tot ons van het lam. De stad behoeft de zon en de maan niet dat ze in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, namelijk het lam is haar lichtbron, haar kaas. Christus is ons licht en dat licht zou in ons vrucht dragen. En daarna Hebreeën 12 vers 25 alsnog, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Wie spreekt er dan dus? Christus zelf. De Zoon, uit hoofdstuk 1 en 2. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Dat wil zeggen, er kwam een oordeel over degene die het woord der profeten afwezen. Wel nu, het woord komt tot ons niet door de profeten, maar het woord van Christus zelf. Dat er zijn die het doorgeven, oké. Maar het maakt hen niet tot profeten. Het blijft gewoon de Bijbel, namelijk het woord Gods. En waar men dat afwijst, wijst men dus gewoon de Heer Jezus Christus af. Niet maar een profeet, maar de Zoon zelf. Hetgeen uiteraard dan oordeel met zich zal meebrengen. Dat is het idee. Wij die in het nieuwe Jeruzalem leven, wij zouden ons laten verlichten door de Heer zelf en in zijn licht wandelen gelijk hij licht is. Daar heb je het uit 1 Johannes 1, de eerste verse. Daarna staat er nog in Openbaring 21, de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde, ja, als het naar de aarde is nedergedaald. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. Dat heeft niks te maken met in- en uitgaan, dat het niet zou kunnen. Maar die openstaande poorten zijn gewoon een uitbeelding van... Nou, doe een vergooi. Een beetje symboliek, mensen. Een beetje symboliek. Het is gewoon toch een uitbeelding van vrijheid? Dat is... Poorten gaan niet dicht. Ik bedoel, er staan toch mensen bij die poorten, zo'n engelen die de poorten bewaken. Maar de poorten zelf zijn open. Het drukt de vrijheid uit van degene die daarin zijn. Heb ik nagevraagd in Oost-Berlijn. Als er een muur omheen staat en je kunt er niet uit, dan ben je toch niet vrij? Maar in die stad is vrijheid. Dat lazen wij ingelaten. Zie? En daarom zijn we erfgenamen. Zo is het in die stad. En wie erin wil, kan erin. Maar er staat in vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar, de enige die erin komen, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En die andere die gruwelijkheid doet en leugen spreekt, zal geworpen worden in de poel des vuurs, want dat staat in vers 8. Zodat inderdaad je aan het eind van de geschiedenis niks anders hebt dan Men is verdwenen in de poel des vuurs of men is het nieuwe Jeruzalem binnengegaan. Daarnaast is niks meer. Dus dat is meteen het einde van het verhaal. Dat het nieuwe Jeruzalem een stad zou zijn die op een nieuwe aarde ooit een keer zou worden neergezet enzovoorts. Want dan zou je een categorie krijgen die niet in de stad is, ook niet in de poel des vuurs, maar die op het platteland leeft. Buiten de stad. Er zijn ook theorieën over ontwikkeld. Alleen als je heel goed je best doet, mag je de stad in. Maar als je slecht kind van God bent, dan moet je verplicht op het platteland leven. Dan denk je, nou laat mij dan maar op het platteland. Dan begin ik er niet eens aan. Maar stel, doe je goed je best en dan word je gestraft met dat je in de stad moet leven. Waar je auto niet kwijt kan en noem maar op. Het openbaar vervoer moet en noem maar op. Nee, er zijn maar twee mogelijkheden. Of het nieuwe Jeruzalem of de poel des vuurs. En daarom, het nieuwe Jeruzalem is niet de gemeente, het is niet Israël, het is niet een categorie van diegenen die zalig worden. Het is de verzameling van allen die zalig worden. De gemeente Israël, de volken en wat het maar wezen mag. Alleen tot vandaag hebben we alleen van doen met de gemeente in dat verband en dus uitsluitend met het hemelse, ook wel genoemd het verborgen aspect van het koninkrijk enzovoorts. En pas in de toekomst zal het ook op aarde gevestigd worden. En vergis u nou, ja, ik denk altijd, wat heb ik nou vergeten? Dat denk ik straks in de auto onderweg naar huis. Dan denk ik, ik had nog moeten zeggen iets over die bedelingen leer, weet u wel. Dan zegt men, wanneer breekt het nieuwe verbond aan en voor wie? Voor Israël breekt het aan wanneer? In de wederkomst van Christus. En Israël zou toch de eerste zijn? Oké, dan leven wij dus niet onder het nieuwe verbond. Want pas voor Israël in de toekomst zou het nieuwe verbond aanbreken. Het was ook aan Israël beloofd. Staat er ook. Staat niet bij dat het alleen aan Israël beloofd was. Sommigen lezen dat zo, maar goed. Het was aan Israël beloofd. En Israël komt pas tot bekering in de wederkomst van Christus. Willen ze onder het nieuwe verbond geplaatst wat er aan beloofd is. Dus wij leven niet onder het nieuwe verbond. En Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar we leven niet onder het nieuwe verbond. Dus hebben wij geen hoge priester en is Christus niet onze hoge priester. En de wijn was een beeld van het bloed van het nieuwe verbond, maar wij leven niet onder het nieuwe verbond, dus vieren wij geen avondmaal. Hebben we die? Het hele punt is dat op aarde dat nieuwe verbond pas in werking treedt bij de wederkomst van Christus. Daarvoor treedt het ook in werking. Het werkt al zomaar 2000 jaar. En ieder die gelooft krijgt er deel aan. Maar niet in een aardse, maar in een hemelse positie. Dat is het verhaal. Wij gaan met Christus in de hemel, in het heiligdom, in het nieuwe verbond dus. Zoals Hebreeën 9 zegt. En er staat gewoon over gelovigen. Sinds de opstanding van Christus, lees het maar na. Aan wie de brief gericht is, maakt me geen bal uit. Het gaat erom wat erin staat. En er staat in dat Christus is de eersteling van het nieuwe verbond, de hoge priester. Hij is ingegaan na zijn opstanding in het heiligdom. En ieder die geloof krijgt aan hem deel en wordt dus met hem gezet in de hemel. En voor onze praktische levens zouden wij de consequenties daaruit trekken en aanvaarden. En dus hem nagaan, tot hem naderen. Zeggen, hier ben ik, hier is mijn lichaam. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. In navolging van de Heer Jezus. En dan wordt het niet meer, ik ben reizend naar die stad, maar dan wordt het, ik leef in die stad. Met alle zegeningen van dien, alle verantwoordelijkheid ook van dien, maar ook dus met alle eer en heerlijkheid die daarbij hoort. En dat is wat hier nog stond in Openbaring 21 vers 26. Want er staat, de volken der aarde, zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Dat wil zeggen, voor zover de volken, de mensheid en dus ook individuele mensen, de Heer eer, heerlijkheid geven. U weet wel, wij willen hem loven en prijzen. Wel, hoe we dat zouden doen? Simpelweg door die stad binnen te gaan en ons daar te melden bij de burgerlijke stand. En te zeggen, ik ben bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Ik sta hier ingeschreven, er staat hier in mijn Bijbel dat dat zo is. Ons paspoort is getekend, denk ik dan altijd. We zijn ingeschreven daar en dus zouden wij ook inderdaad dienovereenkomstig wandelen en een beroep doen om op ons hemelse burgerschap met alle plichten in de eerste plaats, maar juist daardoor ook met alle rechten die daarbij horen. Om dan af te wachten, of toch af te wachten, maar zo fatalistisch, maar om dan uit te zien naar die zalige hoop waarbij wij met Christus vanuit de hemel op aarde zullen geopenbaard worden en dus dit nieuwe Jeruzalem zal nederdalen naar de aarde. Zullen we danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen, opnieuw. Ons mogen laten onderwijzen, niet door mensen, maar in tegendeel door wat u zelf in uw woord hebt geopenbaard. Opdat uw licht zou schijnen op ons en meer in bijzonder in onze harten. Opdat wij vervolgens ook in dat licht zouden wandelen. En ons bewust zouden zijn van dat u ons wel degelijk gemaakt hebt tot hemelburgers, ons getrokken hebt uit de duisternis van deze gehele oude wereld, tot uw wonderbaar licht dat voor de wereld nog verborgen is. We danken u ook dat we daardoor mogen leren uit te zien naar de vervulling van al uw beloften aan ons gedaan. Uit te zien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, onze zalige hoop. Uit te zien naar die tijd wanneer die verborgen heerlijkheid van Christus alsnog op aarde zal geopenbaard worden en wij met hem. Wij danken u dat waar we ons wellicht zorgen maken over de gang van zaken onder de volkeren in de wereld van vandaag, mogen weten waar het toe leiden zal. We mogen weten dat dwars door alle oordelen die over de wereld zullen komen, niettemin uw koninkrijk zal gevestigd worden in heel de schepping, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar boven alles danken we u dat u ons gemaakt hebt, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, gemaakt hebt tot eerstelingen van dat koninkrijk en ons hebt toegevoegd aan die algemene vergadering, deze gemeente van eerstgeborenen, opdat wij daadwerkelijk zouden veranderd worden, niet alleen naar uw beeld, maar ook uw erfgenamen zouden zijn en zouden delen in de heerlijkheid van hem die ons hoofd is. Wij danken u dat we de Heer Jezus Christus mogen kennen, als degene die ons de weg gebaand heeft, die voor ons leed en stierf, die voor ons leeft in deze tegenwoordige tijd en die ons leidt als zonen naar de beloofde heerlijkheid. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om onze levens niet alleen aan u aan te bieden, maar ook u te vragen of u met ons wil zijn, of u onze harten en zinnen wilt bewaren. Omdat we uw kinderen zijn en omdat u bovendien deze dingen ook beloofd hebt. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, opdat uw werk aan ons en in ons voltooid mogen worden. Amen.